Dus dat gun ik eigenlijk iedereen, dat er voor een langere tijd iemand, of onafhankelijk van alle organisaties die betrokken zijn, bij een slachtoffer blijft staan. Zodat we ook dat langdurige patroon naar stabiele veiligheid, zoals we dat dan noemen, geborgd blijft.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Stotzel van Comensa
en Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen. En Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert. Hey Ilse, nou welkom. Wat fijn dat je er bent. We zijn inmiddels alweer aangekomen bij de 9e aflevering van de podcast Mensenhandel. In de eerste 4 afleveringen hebben we gesproken met Manja. Zij is een ex-slachtoffer mensenhandel. Zij heeft haar verhaal gedeeld van hoe zij slachtoffer werd van mensenhandel tot aan haar herstel. En ja, voor de luisteraar, als je deze nog niet geluisterd hebt, dan zou ik dat zeker doen. En naast dat ze haar verhaal deelt met ons, geeft ze ook ontzettend veel tips. Tips voor zowel slachtoffers als voor professionals in de keten.
Ja, we hebben vandaag dus een gesprek met Ilse. Welkom nogmaals van Veilig Thuis.
Dank je.
Veilig Thuis is een van de betrokken partijen in de keten tegen mensenhandel. Er zijn 25 Veilig Thuis-organisaties in Nederland en jij werkt bij Veilig Thuis Oost-Brabant en bent daar aandachtsfunctionaris mensenhandel. Wat betekent dat?
Klopt. Ja, wat betekent dat? Nou, Veilig Thuis is het ook een meldpunt, hè, voor signalen mensenhandel. En ik ben aandachtsfunctionaris, dus ik zorg eigenlijk regio Zuidoost-Brabant, wat dus onder Oost-Brabant valt, kijken wij naar de ketenaanpak. En stuur ik een team aan van experts binnen Veilig Thuis. Experts in de signalering van mensenhandel en de aanpak mensenhandel. Dus het is hier intern zijn wij bezig met hoe pak je dat nou het beste aan. Hè? Hoe ontwikkelen wij ons, maar ook in de keten, in de samenwerking met onder andere politie, justitie en zorgcoördinatie en natuurlijk de slachtoffers.
Ja, want waar ik zo benieuwd naar ben, of waar wij benieuwd naar ben, is van, mag je er nou van uitgaan dat als je Veilig Thuis belt, hè, want iedereen mag Veilig Thuis bellen voor een advies. Nou, en je kan ook een melding doen bij Absoluut. Veilig Thuis. Hè, dat is goed dat iedereen het weet. Zullen we ook maar het telefoonnummer gewoon even noemen?
Ja.
Op het 0800-2000.
0800-2000.
En mag je er nou van uitgaan dat iedereen daar verstand heeft van mensenhandel?
Je mag ervan uitgaan dat iedereen die je spreekt basiskennis heeft van mensenhandel. Hè, want het valt onder huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar daarom hebben wij een expertisegroep. Waarin mensen meer getraind, meer geschoold. En hier in Oost-Brabant, want dat is wel een beetje verschillend in het land. Maar hier in Oost-Brabant willen wij er eigenlijk altijd voor zorgen dat een casus, als jij advies vraagt of een melding doet, dat je altijd iemand uiteindelijk aan de telefoon krijgt of in gesprek gaat met iemand die een expert is.
Ja, Manja die vertelt in haar verhaal dat haar buurvrouw had kunnen horen dat ze geslagen werd. En wat als deze buurvrouw nou naar Veilig Thuis belt? Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou, bij iedereen kan altijd bellen, 24/7. Dus zij had kunnen bellen. En dan krijgt ze iemand aan de telefoon die met haar eigenlijk gaat bespreken van, hey, wat hoor je? Hoe vaak hoor je dit? Om eigenlijk in te kunnen schatten van, hey, hoe acuut is dit nu eigenlijk? Hè? En ook met de melder, en in dit geval noemen we dat dan een burger, hè? Een buurvrouw of hè, een voorbijganger, te ondersteunen in, hey, hoe wil jij nou melden? Wil jij met jouw eigen naam bijvoorbeeld melden? Of wil je wel melden? Wat vind je daarvan? En ook om te kijken hoe kunnen, want dat willen we natuurlijk. We willen die cirkel van geweld doorbreken. Dus we willen daarin ook wel de melder, vooral een burger, ook beschermen. Van hey, kunnen we kijken hoe je anoniem kan melden? Maar wel te kijken dat we alles kunnen gebruiken. Zodat als we bij mensen komen, ook wel met iets komen. Hè, waardoor mensen ook kunnen zeggen, ja, klopt, er is hier iets aan de hand. En zodat we samen kunnen kijken, nou, wat is dat dan? Waar komt dat vandaan? Hoe gaan we dit nou doorbreken? En wat wil jij daarmee? En ook een stukje, wat vinden we als er kinderen in het spel zijn? Wat moet daar dan
in? En Ilse, klopt het ook dat jullie ook meepuzzelen met de beller als ze twijfelen van, ja, kan ik wel de melding doen? Want blijf ik dan bijvoorbeeld zelf wel veilig? Of he, voelt dat wel goed?
Zeker.
En dan hebben mensen soms dat idee. Ik stel eigenlijk een vraag waar ik stiekem al een beetje het antwoord op weet. Want ik werk natuurlijk veel in de aanpak huisgeweld en kindermishandeling. Maar kan je daar nog iets over zeggen? Want wat doen jullie daar dan in? Ook in die twijfelfase van, nou, ga ik nou melden of niet?
Ja. Nou ja, je gaat eigenlijk naast de melder staan. Hè? Want soms kunnen wij wel denken van, joh, hier moeten we meteen op af. En dit vinden we heel zorgelijk. Maar als een melder daar heel veel vragen over heeft, dan moet je daar gehoor aan geven. Dus je moet samen gaan kijken van, hé, waar voel jij je goed bij? En wat kan nog meer? Dus soms kun je ook een tussenstap nemen, hè, door te zeggen, nou weet je, nu voel jij je als burger, hè, professionals wel een ander verhaal natuurlijk, als burger nog niet prettig genoeg bij het melden over bijvoorbeeld jouw buren. Maar dat kunnen zeggen van, hé, misschien is het al handig dat je eerst met een wijkagent contact op gaat nemen. Of voor jezelf eerst eens nagaat wat je wel wil delen, niet, waar jouw angst zit, waar je twijfel zit. Zo lopen we samen eigenlijk dat proces. Dus Veilig Thuis gaat niks doen zonder dat jij akkoord
hebt. Dus jullie
hebt
denken daarin eigenlijk gewoon heel laagdrempelig mee met degene die belt en kijken wat heeft degene eigenlijk nodig om, nou, een volgende stap te kunnen zetten in de casus, in de zorg die er is over iemand. En in dit geval hebben we het dan over mensenhandel.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk over allerlei zorg bellen. Ja, want dat is eigenlijk,
zeker,
daar gaan we een beetje overheen. Maar is er nog iets over Veilig Thuis wat de luisteraar moet weten, wat we nu nog niet hebben gezegd?
Nou ja, je kan advies vragen en dat kan altijd anoniem. Dus zelfs als professional hoef jij echt geen naam te noemen. Mag eigenlijk niet eens als jij advies vraagt over een gezin of een persoon waar jij bij betrokken bent. Advies vragen kan altijd. Dus als je die meldcode volgt, mag jij in iedere stap, mag jij gewoon Veilig Thuis bellen en kijken we met je mee. En wat goed is om te weten, wat ik net al zei, als je een melding doet, dan mag het geen verrassing zijn wat die melding gaat zijn. Want jij hebt altijd gezien, hè, op papier wat er hier in een dossier komt en waar wij mee aan de slag gaan. Waar wij eigenlijk mee gaan puzzelen met de, zoals wij noemen, direct betrokkenen. Dus de mensen waar het over gaat.
Ik zou me ook zo kunnen voorstellen dat als iemand belt naar Veilig Thuis, dat ze eigenlijk helemaal nog niet weten dat het over mensenhandel gaat. Hoe doen jullie dat dan? Hoe werkt dat?
Ja, dat klopt. Want bij mensenhandel, wij noemen het hier intern altijd dus problematiek. Het zijn vaak hele kleine signalen. Terwijl als je die dan bij elkaar gaat pakken, heb je een hele grote rode vlag. Alleen vaak is dat moet je met elkaar mee gaan puzzelen. Dus vaak komen hier vragen binnen of meldingen binnen waarin ze zeggen, ja, ik heb zo'n onderbuikgevoel, want ik zie dit en dit. En dan is het aan ons om met de melder mee te gaan kijken, van door te gaan vragen. Hé, maar ga dit nou eens na? Of weet je dit eigenlijk? En wat we dan vaak merken is dat het heel vaak onder huiselijk geweld, hè, wordt weggezet. Of onder psychiatrie, verslaving. En als we al gaan praten, en dan gaan wij ons heel erg richten op het stukje afhankelijkheid, dwang, uitbuiting, om daar wat meer op te gaan richten. En heel vaak wat je dan merkt van, ja, zie je nou wel? Ja, dat gevoel. En nu ik erover praat en je meer vragen gaat stellen, komt eigenlijk die rode vlag.
Ja. En in het verhaal van Manja, hè, is de moeder slachtoffer. Jullie werken natuurlijk met volwassenen en met kinderen. Ik zeg gekscherend altijd, nou, Veilig Thuis kan je bellen vanaf min 9 maanden tot plus 120, bij wijze van spreken.
Yes, zeker.
Ja, wat betekent dat voor de kinderen? Hoe kijken jullie als Veilig Thuis daarnaar? Ja.
Nou, de kinderen zijn ook in de situatie van Manja, zijn getuigen. En voelen natuurlijk alles. Dus hoe heftig is het als kind om getuige te zijn van geweld en al die spanningen tussen twee mensen waar jij uit voort bent gekomen, hè, waar jij loyaal naar bent, wat jouw veilige haven moet zijn. En dan zeggen we dat deze kinderen die getuigen zijn, zijn dus ook slachtoffer. Want het is net zo schadelijk. Dus in onze aanpak is het nooit alleen, we richten ons op slachtoffer. Nee, we richten ons op slachtoffer. In dit geval de slachtoffers, want dan zijn ook kinderen. Maar ook de pleger.
Maar als mensen,
want willen we cirkels doorbreken?
Ja.
we de cirkels doorbreken, dan moeten we het complete plaatje proberen.
Dus dan kijken jullie eigenlijk naar het hele systeem, hè? Dus naar alle betrokkenen, ja. Dat zei je net ook al even. En dan zeggen mensen, ja, maar... want ook Manja heeft haar kinderen heel erg geprobeerd te beschermen. Dus dan zeggen mensen vaak die zelf geweld meemaken, zoals nu mensenhandel en huiselijk geweld. Want het zijn eigenlijk twee vormen. Hè? Vaak gaan meerdere vormen natuurlijk hand in hand met elkaar. Die zeggen dan, ja, maar de kinderen waren er niet bij. Die lagen op een bed. Of die waren zelfs naar school toen de ruzies waren. Wij schermen dat helemaal af. Kan je daar nog iets over zeggen, hoe jullie daarnaar kijken?
Zeker. Dat is natuurlijk al heel, heel goed. Hè? Mensen zich bewust zijn van... Oké, we proberen onze kinderen daar zo min mogelijk van mee te krijgen. Hè? Als we iets met elkaar uit willen vechten... dan doen we dat als de kinderen op school zijn of op bed liggen. Maar kinderen voelen al die spanningen. Want bij jou stopt het ook niet... als er zoiets heftigs is gebeurd zodra die kinderen uit school komen. Dus heel jouw leven beheerst dat. En dat merken kinderen. Kinderen voelen haarfijn, die spanningen. En ook als ze op bed liggen en je denkt dat ze slapen... die oren zijn stiekem toch wel heel erg groot.
En ik zeg ook altijd, het is ook nog eens een heel erg verhoogd risico. Hè? Als er eenmaal geweld heeft gespeeld in een gezin... dan weten we ook dat, de geweldspiraal heb je het ook over gehad... maar dat het grootste voorspeller is eigenlijk van nieuw geweld.
Ja, en dat moet bespreekbaar zijn. Hè? Van nu richt het zich mogelijk op in de partnerrelatie of in die afhankelijkheidsrelatie. Maar dat lijntje is zo dun dat het richting de kinderen gaat. En dat willen we natuurlijk dat stopt. En dat wil iedere ouder. Hè? Laten we dat vooropstellen. Dat eigenlijk iedere ouder dit niet wil. En jij zo hard aan het werken bent om jouw kinderen te beschermen. Maar daardoor jezelf uit het oog verliest. En ook soms dan geen stappen zet. Uit angst van wat er gaat gebeuren.
Ja, en hoe werken jullie als Veilig Thuis daar dan in samen met andere partijen? Om dat goed in te kunnen schatten. Wat is passend in deze situatie?
Wat Naomi net al zei, hè, we puzzelen. Dus we gaan met direct betrokkenen in gesprek. Maar ook met de kinderen. En dit, hè, als er kinderen bij betrokken zijn. En dan alles wat daar nog omheen wat we belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld is, en met mensenhandel hebben we altijd contact meteen met een zorgcoördinator. Maar kijken we ook van, hey, wie zijn er nog meer betrokken? Politie, school, mogelijk een wijkteam. En we gaan iedereen eigenlijk met iedereen in gesprek. Om eigenlijk die puzzel compleet te krijgen. Dus een goede analyse te maken van was nu echt nu acuut onveilig? Wat speelt al heel lang? Wat zijn de risico's daarin? Hè? Wat zijn factoren, bijvoorbeeld een verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, trauma. Constant zorgt voor die onveiligheid. En dan gaan we kijken wat is dan het best passende. En daar hebben we dus in de keten overleg over van... Hey, wat is dan de meest passende zorg die we hier in de regio hebben? Of misschien daarbuiten? Om die spiraal van onveiligheid en geweld te doorbreken. En dat doe je voor iedereen anders. Hè? Voor een kind kan dat anders zijn. Voor een broertje, zusje kan dat anders zijn. En voor een slachtoffer, pleger, kan dat anders zijn.
Ja, want in dit geval, als een pleger dus een ouder is, zeg maar. Hè? Wat betekent dat dan voor hoe betrokken je... of hoe dichtbij die ouder dan nog kan zijn? Hoe schat je dat dan in?
Ja, dat is heel lastig. Hè? Want je bent wat je zegt, je bent en ouder... maar dan word je ook in dit geval verdacht van iets, hè, of mogelijk... in andere gevallen ook zelfs veroordeeld voor iets. Maar je blijft ook altijd voor dat kind, blijf jij zijn of haar ouder. Dus dat is, vind ik, echt een onderdeel ook van het hulpverleningstraject moet dat zijn. Kijk, de rechtbanken, als ouders een ouderschapsplan hebben, als zij uit elkaar zijn, is dat natuurlijk leidend. En mag Veilig Thuis daar ook niks in veranderen, mogen alleen daarin adviseren. En onze taak is echt veiligheid. Maar binnen dat kader van veiligheid kan er natuurlijk best wel iets. En dat is altijd echt wel een spanningsveld, hè, waar ik me echt heel goed voor kan stellen... dat je als slachtoffer denkt, ja, maar jij hebt mij dit aangedaan. Jij komt nooit meer bij mijn kinderen. Terwijl de kinderen zijn wel een onderdeel van twee ouders. Dus je moet dan goed met elkaar gaan kijken van... ja, weet je, waar zit jouw belang als ouder? Maar wat is het belang van jouw kinderen? Waar staan jouw kinderen op dat moment? En dat moet goed begeleid worden. En de rechtbank heeft daar uiteindelijk iets in te zeggen...
Ja, en Manja vertelde ook in haar verhaal haar interne struggle eigenlijk... Hè, met haar verlangens om het gezin bij elkaar te houden... omdat ze zelf kind is van gescheiden ouders. En ze vertelde ook dat ze vanuit de vrouwenopvang naar een huisje ging. En dat met het ouderschapsplan eigenlijk vader mee mocht helpen met de inrichting en de verhuizing. En hij uiteindelijk introk en niet meer vertrok, zeg maar. Ja. En zij eigenlijk... Nou, dat het zich dan weer ook liet gebeuren, soort van. Hè? Ja. Ook vanuit misschien toch wel weer diezelfde wens. Dat lijkt me dus ook een ingewikkelde afweging.
Ja, het is heel ingewikkeld. En ik denk dat we daar echt nog wel wat in kunnen doen. Hè? Dat we zeggen, ja, daar moeten. Het is niet als jij uit de opvang komt dat het allemaal over is. Dit zijn, je bent zo getraumatiseerd en dat zit zo diep. Dat heeft echt tijd nodig. En ik zou dit voor Manja, maar natuurlijk nog veel meer slachtoffers ook gunnen, dat er iemand naast hun staat, ook in dat hele traject. De Manja dat ook zeggen, van ook dat hele laagdrempelige praktische stuk, dat je dat eens kan blijven bespreken van, hè, wanneer komen die triggers weer? En zeker als een vader ook pleger is, van waar mag jij voor jezelf opkomen? Waar moet je, ga je die struggle aan ook richting je kinderen? Om te voorkomen dat wat er bij haar gebeurt, iemand gewoon weer intrekt en weer zo'n pertinente rol in je leven, alles wat jij niet meer wilde, wat natuurlijk ook niet gezond is, dat weer herhaalt. Dus dat gun ik eigenlijk iedereen, dat er voor een langere tijd iemand, of onafhankelijk van alle organisaties die betrokken zijn, bij een slachtoffer blijft staan. Zodat we ook dat langdurige patroon naar stabiele veiligheid, zoals we dat dan noemen, geboren blijft.
Ja, want stel dat jij nou dat beleid zou mogen maken, hè, in die aanpak mensenhandel. Mm-hmm. Ik hoor je nu een soort aanbeveling doen. Kan je die nog eens wat helderder of completer maken. Stel je voor, hè, er zouden geen... alles kan. Wat zou jouw wens zijn of aanbeveling? Nou, van mijn part aan de overheid.
Ja. En hoe lang hebben we?
We hebben nog wel even, hoor. Dus,
Ja, we hebben nog wel even, ja. Nou, wat ik heel erg merk, hè, en dan... wij werken natuurlijk ook heel veel met slachtoffers die... waar sprake is van middelengebruik bijvoorbeeld. Of waar heel veel, weet je, waar we echt multiproblem benoemen, hebben we het dan over. Dan werken we nog heel erg in hokjes. Jij doet het hokje verslaving, jij doet het hokje trauma, jij doet het hokje veiligheid. En ik zou het veel meer, hè, wat we natuurlijk allemaal in de toekomst willen, dat circulaire, willen dat we ons gaan plaatsen om dat slachtoffer. En veel meer organisch met elkaar gaan werken. Dat die schotten eigenlijk verdwijnen. En dat we daarin samen kunnen werken. En daarnaast zou ik, wat ik net ook zei, een lifeline willen creëren. Dat het niet uitmaakt waar je zit in Nederland. Waar je op dat moment ook bent in je proces als slachtoffer. Omdat er gewoon iemand is die je kent, die je vertrouwt. En die weet van jouw situatie dat als het even niet lekker gaat, of in het ergste geval je een terugval hebt, dat je die persoon kan bellen en dat hij ook meteen weet van oké, zonder, er moet een indicatie komen, er is een wachtlijst. En die jou dan weer op de rit, want dat is wat de meeste slachtoffers nodig hebben. Hè? Ook gewoon even dat luisterend oor, maar ook even die grens, ook soms even de schop onder de kont, om weer verder te kunnen. En dat hoeft niet altijd vanuit geïnitieerde zorg te zijn.
Mooi, mooi wat je zegt, Ilse. Dat herkennen we natuurlijk ontzettend. Wat ik hoorde in wat Manja vertelde, was ook dat zij het ontzettend moeilijk vond inderdaad om op een nieuwe plek weer nieuw steunend netwerk op te bouwen. Eigenlijk omdat haar, door alles wat er gebeurd was, is er vertrouwen ook een beetje weg in mensen. Ja. En het niet hebben van een steunend netwerk is dus... maakt je ook weer kwetsbaar, hè? Als je ergens opnieuw, misschien niet eens ergens anders opnieuw, maar gewoon weer verder gaat met je leven. Hè? Ja. Dus daar een vaste persoon, dus de hulpverlening langer aan laten haken, zou een hele belangrijke...
Ja, en ook, weet je, zo werkt het in hulpverleningsland. Mensen wisselen van baan, andere functie. Dus dat hoorde je Manja natuurlijk ook zeggen. Hoeveel gezichten jij wel niet ziet, dan zou het heel fijn zijn dat er gewoon iemand is die, maakt niet uit, ik ben er voor jou en hoeft niet wekelijks te zijn. Hoeft misschien niet eens elke maand te zijn in bepaalde processen. Maar ik weet wie je bent, ik weet waar je vandaan komt. En ik ga je weer op mee helpen. Jij gaat het zelf doen, maar ik ga je mee helpen op de rit te zetten. En dat mag ook over 3 jaar zijn. Want processen rondom slachtofferschap en weer herstel duren gewoon heel, heel erg lang.
Mooie wens.
En vanuit Veilig Thuis kijken jullie ook welke zorg is er nodig. Hè? En schakelen de juiste zorg in. Mm-hmm. En hoe ziet dat er dan uit voor kinderen in zo'n situatie?
Nou, wat ik al zei, we kijken natuurlijk naar alle direct betrokkenen die in een casus betrokken zijn. Wij adviseren dan, en dan vaak dragen we dan wel de regie over naar een wijkteam. Maar wij doen dan wel een advies voor, misschien is speltherapie of psychomotorentherapie voor een kind in dit geval belangrijk. Maar geven dat wel altijd als advies mee en vragen dan ook medewerkers van het wijkteam om te gaan kijken, is dit nu het juiste moment? Moet dat later? Maar proberen wel een plaatje te schetsen naar aanleiding van de gesprekken die we hebben gehad met de kinderen. Maar ook bijvoorbeeld met de scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen. Om te kijken van wat is daar aan de hand? Welk gedrag laat het zien? Wat geeft het zelf aan? Daar moet zeker naar gekeken worden. En dat is afhankelijk van de casus en van...
Jullie gaan eigenlijk... jullie zorgen dat er kijk komt op de hele situatie. Alle ins en outs, zal ik maar zeggen. Ja. En welke partijen zijn allemaal betrokken. Zowel qua gezinsleden als qua... als er mogelijk al professionele organisaties betrokken zijn. Mm-hmm. En vervolgens gaan jullie een puzzel maken van... goh, wat is er nou nodig? Wat heeft iedereen nodig? Jullie kijken daarbij naar de verschillende partijen. Want moeder... of een vader of een ouder, die kan iets anders, die heeft vaak iets anders nodig dan kinderen. En zelfs als er meerdere kinderen zijn, hebben de kinderen ook weer wat anders nodig. En jullie zetten vervolgens de lijntjes uit. Maar wat ik hoor, is dat jullie niet de hulpverlening zelf organiseren.
Nee, we kunnen echt wel de aanmeldingen doen, maar dat moet wel vaak via de gemeente, dus de wijkteams. Dus wij zeggen, wij maken het plaatje compleet. Wij hebben op dat moment dan ook de regie op de veiligheid. En dragen het dan, eigenlijk na 10 weken, maximaal 10 weken, over naar een regiehouder. En dat is eigenlijk 9 van de 10 keer inderdaad iemand van een wijkteam. En die gaat er verder mee aan de slag en dan monitoren wij nog. Dus wij blijven eigenlijk betrokken op die achtergrond tot het... minimaal 6 maanden stabiel veilig is. Dus we zeggen, in die 6 maanden tijd mag er eigenlijk geen nieuwe melding, geen nieuwe geweldsincidenten. Is het wel, blijven we langer betrokken. Maar kijken we ook mee van, is de situatie veranderd? Wat moet er nu? En dan zitten we weer met al die partijen om tafel. En belangrijk natuurlijk met die direct betrokkenen van, wat gebeurt er nou? Waarom lukt het nu niet om stapjes te zetten? Waar heeft dat mee te maken? Is die inschatting, moeten we die dus veranderen? Of is de situatie veranderd? En dan is het belangrijk dat we in de keten heel goed... met elkaar samenwerken. En ook in een stukje straf en zorg bijvoorbeeld.
En stel nou dat je luistert en je hoort jouw verhaal... en je denkt, dat klinkt allemaal echt prachtig. En dat klinkt kloppend en prachtig. En dit is ook de methodiek van Veilig Thuis, zoals je hem uitlegt. Mm-hmm. Hele een handelingsprotocol als Veilig Thuis. Dat is voor alle verschillende Veilig Thuis in Nederland... is dat hetzelfde handelingsprotocol... en dan bel je een keer naar Veilig Thuis voor een advies of om een melding te doen. En dan hang je op en dan denk je, hier heb ik nou helemaal niks aan. Ik zeg het even een beetje onaardig, hè, Ilse. Wat zou je die luisteraar, en dat kan een professional zijn en een burger zijn, wat zou je die nou willen meegeven daarin?
Ga je terugbellen. En dan zeg je, ik heb net een heel gesprek gehad. En ik merk dat, ik kan hier eigenlijk helemaal niks mee. Want dan moeten we in gesprek. Want jij bent met een verwachting gaan bellen naar Veilig Thuis. Mogelijk hebben wij niet aan die verwachting voldaan. Dus dan moeten we het daarover hebben. Was jouw verwachting goed of hebben wij onvoldoende uitgelegd? Wat wij nu wel en niet kunnen. We merken daar natuurlijk heel vaak denken mensen... die lopen dan heel lang ergens tegenaan. En vooral burgers. Heel veel mensen zitten onze samenleving ook nog niet in elkaar. Dat je zomaar gaat bellen. Dan ben je al, dat heb je al vaker al gehoord of al meerdere keren... En dan denk je, ik ga bellen en dan leg ik het daar neer. En die gaan het voor mij oplossen. En dan krijg je Veilig Thuis aan de telefoon. En die gaan dan nog heel veel vragen stellen. En dan merk je misschien ook soms wel wat onmogelijkheden. Omdat mensen denken, hier heb je het. Maar ik ben de buurvrouw. En ik wil vooral niet dat mijn naam bekend is. Maar doe er maar wat mee. Zo zijn die wetten natuurlijk niet. En ons handelingsprotocol zit ook niet zo in elkaar. Dus dan moeten we het dan over hebben. Wat wij belangrijk vinden is dat als je ontevreden bent... ga gewoon nog een keer bellen. En dan moeten we het er echt over hebben. Want we willen het uiteindelijk de mensen waar het over gaat, dus die direct betrokkenen gaan helpen. Maar we willen ook dat jij als melder je echt gehoord voelt. En dat we goed met elkaar dan ook uit elkaar gaan. En dat het voor jou duidelijk is. Oh, dit gaat Veilig Thuis wel doen. En dit kunnen ze ook.
En weet ook hè, dat er ontzettend veel mensen werken bij Veilig Thuis. Dus soms kun je zelfs een soort second opinion vragen. En het verhaal nog eens voorleggen.
Zeker.
Ga ook eens bij jezelf te raden. Van, goh, miste ik nou nog iets in het verhaal wat de urgentie bijvoorbeeld nog wat verhoogt? Dat je bijvoorbeeld iets niet hebt genoemd wat wel in jouw hoofd zit, wat nog heel belangrijk is voor het verhaal. Dus nou ja, dat maakt allemaal verschil. Maar wat ik je in ieder geval hoor zeggen, en ondersteunen wij helemaal, is van, ga niet dan met een baalgevoel zitten balen en gewoon het erbij laten zitten. Het gaat ook om een echt mens, om een echt kind. Het gaat om een echte situatie waarbij het gewoon belangrijk is dat als je een intuïtie, een niet pluisgevoel, dat je daar iets mee doet. En ja, bel dus terug. Laat het er niet bij zitten. En dat vind ik een topadvies.
Nee.
Mooi. En wat zou jij, Ilse, de luisteraar die mogelijk slachtoffer of professional is, nog mee willen geven als belangrijkste les die je hebt geleerd hebt in de aanpak mensenhandel en de hulp aan slachtoffers?
Ja, dat is een heel veel, denk ik. Maar voornamelijk als professional een lange adem. Je moet een lange adem hebben. Ik zeg tegen mijn collega's ook wel hier van, weet je, er zijn weinig zaken waarin mensen hier aankloppen en zeggen, joh, hier ben ik. Ik ben een slachtoffer van mensenhandel. Ik vertrouw jullie volledig. Zeg maar waar ik naartoe moet en ik ga. Het is een lange adem waarin wij vaak denken, oh, dit is zo zorgelijk. Hier moet dit in. En wij zitten al in een trein en die gaat voor die slachtoffers veel te snel. Dus je moet ernaast gaan staan en ook wel duidelijk maken, hè, waar jouw zorg zit en hoe onveilig jij het vindt. Maar ook je heel goed beseffen dat slachtoffers in een situatie zitten waarin veel angst zit, veel dwang. Dat er al veel gezegd is van, hey, als jij gaat praten, dan zorgen wij er wel voor dat. Dus als wij de regie over gaan nemen, dat is voor hun zo beangstigend. Daar moet je heel bewust van zijn. Dus je moet het stapje voor stapje doen. Wel rekening houden met, hè, je hebt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid als professional in die veiligheid. Want ja, als we het weten, kunnen we niet zeggen, joh, jij bent er nog niet klaar voor. We komen nog wel een keertje terug. Maar maak het wel bespreekbaar van, waar sta jij nu? Wat kun je nu wel aan? En wat kunnen we nou voor zorgen? Wie kunnen we nou bij jou eromheen zetten, zodat we in ieder geval contact houden? Zodat we met jou kunnen kijken welke stapjes op dit moment wel mogelijk zijn. En het niet zomaar loslaten. Maar dat betekent inderdaad dat het soms, komen wij hier casuïstiek tegen die soms wel jaren loopt. Omdat mensen er dan nog niet klaar voor zijn of zo. Bijvoorbeeld wat we veel zien is afhankelijkheid van de middelen. Hè? Dus alcohol, drugs, medicatie. Waardoor jij eigenlijk bij die plegers blijft. Want die voorzien jou van al die middelen. En daar uitstappen, je hebt dat nodig. Dus dat is zo ingewikkeld. En dat zijn vaak zaken waarin wij heel vaak, heel lang, en ik zeg, ja, weet je, komt hier nummer 25, melding nummer 25 binnen, dan gaan we weer. Want je hoopt dat bij melding 25, 26, 27 een slachtoffer zegt van, ja, nou nu kan ik het wel.
Maar dan, wat ik dan ga ik toch een beetje nog weer vanuit het mensenhandel petje kijken. Hè. Voor mij hoort dat dan vooral bij de relatieafhankelijkheid. Maar als we nou weten dat er doorgaande uitbuiting is, of dat je weet dat die situatie eraan komt, dan moet er misschien soms iets anders.
Klopt. Wat wij doen, kijk, dat is een stukje van het slachtoffer. Hè? Ondertussen gaan wij natuurlijk wel, en voornamelijk in die zorgstrafketen, hè, aan de slag. Dus wij zitten samen met de politie, bijvoorbeeld met de handhaving. We gaan natuurlijk wel achter die schermen, we laten het niet. We gaan wel kijken, hey, hoe kunnen we nu met elkaar ervoor zorgen, als we merken, iemand komt daar niet zomaar uit. Er is nog veel te weinig, hè, voor de strafketen om dit aan te gaan pakken. Gaan we natuurlijk wel heel creatief kijken met elkaar. Hoe kunnen wij van al die partijen, wie kan nu wat gaan doen, zodat we het een slachtoffer toch soort van, nou ja, makkelijk wordt dat nooit, maar een hand uit kunnen steken van, hey, als we nu zorgen dat er meer frustratie komt binnen dat plegerstuk. En mogelijk via justitie, reclassering, handhaving. Wat kunnen we daarin nog doen?
En is er dan nog... een verschil tussen of er bijvoorbeeld kinderen betrokken zijn of niet?
Ja, dat is een heel groot verschil. Hè? Bij kinderen is er geen tijd voor een hele lange adem. Die kinderen moeten beschermd worden. En ik hoorde het volgens mij Manja ook zeggen in haar aflevering. Zo ja, Veilig Thuis zei ook, weet je, jouw kinderen moeten we gaan beschermen. Dus het zou heel fijn zijn als jij daarin mee kan. En dat willen we, want jij bent de belangrijkste voor jouw kinderen. Maar ja. Heel kort door de bocht. Als een ouder dat niet kan, kunnen wij natuurlijk niet anders dan die kinderen gaan beschermen.
Ja, en dan wordt het van een vrijwillig kader. Laten we het gewoon bij de naam noemen. Dan kan er een gedwongen kader komen. Ja. En eerst is er sprake van een drang. Hè? Dus een zeer indringend advies van werk alsjeblieft hier aan mee. Want dat is het allerbeste voor het hele proces. Ja. Als natuurlijk ouders zelf zeggen van ik ga daarvoor staan. En soms is het nodig om daarin andere stappen te nemen. Bijvoorbeeld met de Raad voor de Kinderbescherming.
Ja. Kijk, het streven moet altijd zijn hè, dat het in vrijwillig of dat stukje drang, zal ik dat maar noemen. Hè. Want dat is natuurlijk allemaal wat we willen. Kinderen horen bij hun ouders. En daar moet je ook alles voor doen. Alleen als we het hebben over onveiligheid. Ja, dan staat die veiligheid van die kinderen natuurlijk altijd voorop. Je kan dan niet zeggen, joh, jij hebt nog 3 maanden nodig. Om de volgende stap te nemen, dan mag je die kinderen gewoon niet aandoen. Dus dan betekent het inderdaad, als ouders het echt niet kunnen en we hebben al die dranggesprekken eigenlijk gevoerd, en dat kan in een heel korte termijn natuurlijk ook zijn, dan kunnen wij inderdaad naar de Raad voor de Kinderbescherming gaan en zeggen, hè, wij willen dat jullie mee gaan kijken, om te gaan kijken, kan dit nog wel in een vrijwillig kader? Of moet dit naar een gedwongen?
En als we het dan hebben over mensenhandel, kom ik toch weer een beetje op terug. Ja. Dan zou het natuurlijk gek zijn als moeder in dit geval gedwongen wordt, terwijl er niks aan de daderkant gedaan zou worden. Hè?
Juist.
Dat zou natuurlijk niet met elkaar in verhouding zijn. Dus als we zouden weten dat dit gaande is, dan zou er, hoop ik, wat aan de daderkant gedaan worden. En niet alleen dwang aan moederskant.
Ik ga toch even checken, Joyce, hoe bedoel je dat nou precies? Want dat is best wel mensenhandeltaal die je hier gebruikt. Voor mij, hè, als iets meer ver afstaander, inmiddels natuurlijk wat minder, maar toch, kun je daar iets meer woorden nog aangeven hoe je dat precies bedoelt, Joyce?
Nou, we hebben het er net over dat als ouders niet in staat zijn om hun kinderen veilig te houden, hè, dat er dan misschien na veel pogingen en een kader op komt, zodat een ouder dat wel op gaat pakken, zeg maar. Hè. Als we het over mensenhandel hebben en een van die ouders is dus uitbuiter, zou het natuurlijk gek zijn dat je zegt, hey, slachtoffer, aan jouw kant doen we een kader, want jij lost het niet op en aan daderkant doen
zo
we niks.
Ja.
Dat, hè? Ja. Dus met deze zaken zien we dat er ook goed samengewerkt moet worden. Hè?
Ja. Ja, die strafzorgketen, hè? Ik denk dat we daar echt ook nog wel wat stappen in kunnen zetten. Het is natuurlijk een ingewikkelde, hè? Want je moet voor justitie, hè? Kan team mensenhandel van de politie, hè? AVIM, als die een onderzoek opstarten, dan moet dat voldoen aan een aantal signalen. En heel vaak heb je die gewoon nog niet. En dan krijg je, ook in de situatie van Manja, dat slachtoffers, en mogelijk ook met kinderen, dat we dan heel streng adviseren wat we noemen een code rood. Waarin wij adviseren, ja, je moet de regio uit. Wij kunnen jou hier in de regio die veiligheid niet borgen met alle informatie die we hebben. En wat dan heel hard is, is dat een pleger gewoon hier blijft. En soms minimale bemoeienis heeft van organisaties. Omdat dat strafproces nog helemaal niet opgestart is of kan worden. En ik denk dat we daar echt nog wel met elkaar een slag in te slaan hebben. Van hoe kunnen we daar nu voor zorgen dat je nader tot elkaar komt. Hè? Wat kan er binnen die wet wel?
Ja.
Dat plegerschap naar dader. Hè? Dus dat veroordelingen bewijzen. Hoe kunnen we daar nu voor
zorgen? Maar
jij geeft
dat niet voor niets, hè? In haar verhaal ook aan. In een van de afleveringen van dat zo onrechtvaardig, voor haar zo onrechtvaardig heeft gevoeld. Ja. Van ik moet mijn huis uit, ik moet opnieuw starten, ik moet alles opgeven. En mijn uitbuiter, de dader, de pleger, die kan gewoon zijn ding blijven doen in wezen. En daar doet ze ook echt wel een aanbeveling over, die heel mooi is. Van ja, overheid, doe daar iets aan, want dat is heel krom. Ja. En die hoor ik bij jou nu ook terug en bij Joyce indirect ook. Ja.
Ja. En ik snap hem. Dan vind ik nog het stukje, want wat we ook vaak zien is dat. Dat we van pleger, daarom vind ik het goed dat we daar ons veel meer ook op gaan focussen. Dat als er één slachtoffer bijvoorbeeld de regio uitgaat, dat het volgende slachtoffer al er is. Of die was er mogelijk al. Of, hè. Ook dat. En wat we ook zien is dat vaak vooral slachtoffers zonder kinderen, of waar kinderen niet meer bij, zeggen in dit geval moeder, wonen. Dat die de stap buiten de regio dan zo groot vinden. En die gaan het gewoon niet doen. Dus dan zeggen wij, ja, met alle informatie die we hebben, die jij ons geeft, politie, noem maar op, zeggen wij, schatten wij in code rood, dus de regio uit. En dat dan iemand zegt, ja, maar dat betekent dat ik mijn huis op moet geven. Dat ik hier mogelijk wel nooit meer terug kan komen. En dan ook nog al die afhankelijkheid en al die trauma's die dan spelen, waardoor ze zeggen, ja, dat ga ik niet doen. Dat ga ik gewoon niet doen. En dat is natuurlijk heel erg lastig.
Maar jullie hebben dan eigenlijk een goede analyse gemaakt. Hè, mogelijk ook samen met politie. Waarom dan ook hè, dat die dreiging zo groot is. Dat iemand dus ook echt een regio uit moet. Ja,
en we gaan daar natuurlijk. Je probeert van alles. Maar je snapt het ook. Hè? Ik snap echt wel als je uit zo'n situatie komt. Waarin die angst, maar ook je schaamte, je schuldgevoel. Maar ook, wat we vaak horen is, ja, ben ik nou echt slachtoffer? Want ja, ik hou ergens ook van hem. En hij biedt mij ook iets wat ik nodig heb. Dus al die patronen die dan spelen. En dan ga je ook nog zeggen, weet je, met alles, je loopt zoveel gevaar. Dit is jouw ergens veilige plek, hoe onveilig die ook is. Maar je moet hier weg. Ja, waar ga ik dan naartoe? Ja, dat weten we nog niet. Dat hebben we dan in de landen uitgezet. En je moet misschien naar Friesland. Of je moet naar de Achterhoek. Of Den Haag. Ja, maar ik heb nog wel contact met mijn kinderen. Hoe moet dat dan? Ja, zeggen wij dan makkelijk. Hè? Als je er bent, dan zien we dat wel. Maar ja, als jij in zo'n situatie zit, wil je dat gewoon weten. Want dat is zo'n zwart gat waar jij instapt. Maar tot heden is het wel zoals het werkt. Dus daar zou ik, als ik het mocht zeggen, zou ik daar echt een veel meer, ja, we noemen dat als circulaire aanpak hebben met alle wetenschap die we al hebben van al die slachtoffers van, hey, kunnen we daar nou niet iets moois om creëren waarin we alles wat we weten bij elkaar komt, zodat we niet moeten zeggen, dat zien we dan wel.
Tjeetje, ja.
Ja, mooi.
Mooi. En ik zeg ook tjeetje, omdat ik ook denk, wat is het toch een heftige situatie als je hierin belandt, hè? En wat is het toch een gelaagd iets en zoveel moeilijke haken en ogen die eraan zit. Dus ik heb ook echt zoveel respect voor Manja in dit verhaal bijvoorbeeld, die daar dus uit is gekomen en die stappen dus wel heeft gezet. Die ook niet voor niets zegt, mijn advies is aan iemand die nu slachtoffer is en er mogelijk uit wil, bekijk het stap voor stap. Want als je naar het hele plaatje kijkt, dan ga je het niet meer doen. Dus doe het stap voor stap.
Nee.
En dan ben ik zo benieuwd, Ilse, worden jullie nou dagelijks plat gebeld bij Veilig Thuis? Want jullie worden dagelijks gebeld, 5 dagen in de week, voor alle verschillende vormen van huisgeweld en alle verschillende vormen van kindermishandeling. Ja. En dat loopt ook zo nog eens lekker door elkaar. Worden jullie nou dagelijks gebeld voor zaken over mensenhandel? Ja, heel benieuwd.
Nee. Nee. En dan zeg ik dan, een beetje gek, maar dan zeg ik helaas niet. Want we weten dat we echt nog maar het topje van de ijsberg binnenkrijgen. Hè, bij Veilig Thuis als dat meldpunt. Ook omdat het zo'n geraffineerde problematiek is. En dat en omdat Veilig Thuis daarin ook denk ik nog te weinig gevonden wordt als het meldpunt. Hè, dat het toch vaak richting maatschappelijk werk. En dat niemand eigenlijk precies weet waar moet ik hier nou mee naartoe. En wat ik denk is dat professionals nog onvoldoende tools hebben om goed te kunnen signaleren. Het wordt nog te veel weggezet onder het stukje, en ik noemde al, je ziet wat je wilt zien. Hè? Wat we merken is dat als slachtoffers hier, en dat we wel die signalen mensenhandel krijgen, dat we vaak deze mensen wel kennen al. Maar dan onder het stukje huiselijk geweld, inderdaad wat ik zei. Hè? Dat we weten, oh ja, dat is iemand, een gebruiker. Die overlast veroorzaakt, die zich ophoudt in bepaalde groeperingen. Of de jongeren die in bepaalde groeperingen zitten, de boefjes. En dan wordt er niet gedacht aan criminele uitbuiting. Dus het is het signaleren waardoor je ook veel breder kan gaan kijken. En ook achter het signaal wat je ziet kan gaan kijken. Hey, wat zit hier nou achter? Leert hoe je die vragen gaat stellen. Hoe je dat binnen je instantie goed met elkaar kan doen. Ik denk dat we daar, dat is weer een tipje, goed nog moeten gaan investeren. Van ga constant bezig zijn. Doe, dus je vraag aan Veilig Thuis. Van hey, kunnen jullie eens van Comensa, en er zijn nog wat meer organisaties. Van hey, kunnen jullie ons leren signaleren? En houd dat warm. Houd dat warm in je organisatie. Ga ieder half jaar of jaar weer eens bij elkaar zitten. Oh ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Want dan zullen we zien dat die meldingen, hè, die paar die we per maand binnenkrijgen, ik geloof echt dat die meer gaan worden. Omdat het gewoon problematiek is, geen ver van je bedshow.
Ja, het is een mooi pleidooi voor meer scholing. Daar word ik natuurlijk blij van, want die bied ik ook aan, hè? Dat soort scholing.
Zeker.
Maar ik denk dat veel mensen inderdaad wel dingen signaleren, maar dan niet altijd het linkje leggen met mensenhandel. Ik denk dat ook binnen de trainers in Nederland ook het thema mensenhandel nog beter mag. Dus dat moeten we eens met Comensa oppakken, van hoe kunnen we daar eens is wat meer kennis verdiepen. Dus dat is een harde. Ja, ik denk opeens van nou, daar mag ook wel wat bij. Want ik moet even denken aan dat ik van de week sprak met een kinderopvangorganisatie. Daar gaf ik een scholing over aanpak huisgeweld en kindermishandeling. Er werd een casus besproken. En toen werd er echt zo tussen neus en lippen door verteld. Ja, er gaan roddels dat moeder sekswerker is. Oké, okay. Nou, dat kan. Hebben jullie dat gedeeld? Mag, of is het daar al over gegaan? Nee, daar is niet over gesproken. Ja, dat zijn roddels. En nou ja, dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat ik als trainer op dat moment dat oppik als een signaal. En nou ja, ik zeg niet dat een sekswerker altijd dat tegen de zin doet. Hè? Want er zijn ook sekswerkers die zich daar helemaal oké bij voelen. En dat helemaal vrijwillig doen. En dan kun je alle boxen een check geven van het klopt en het is goed. Want dat kun je gewoon, het is een baan waar je voor kan kiezen. Maar het is wel belangrijk, punt 1 vind ik, dat je roddels bijna altijd bespreekbaar moet maken om het uit de roddelcircuit te halen. En volgens mij voel je een roddel altijd om je heen. Dus die vind ik belangrijk. Maar ik zei ook, ja, weten we daar dan iets over? Hè? Je kunt sekswerker zijn, dat kan allemaal oké zijn. Maar als je dat doet terwijl je kind in de kamer daarnaast tv zit te kijken, is het weer niet helemaal oké? Of zou er misschien sprake kunnen zijn van uitbuiting, omdat er meerdere signalen waren die zorgelijk waren? En toen dacht ik, ja, ik ben hier nu echt extra alert op door dit hele project wat ik met Comensa heb gedaan. Ik heb bij Comensa, nou ja, de aandachtsfunctionaris huisgeweld, de kindermishandeling opgeleid in het vlagsysteem. En ik merkte echt dat belletje bij mij ging rinkelen. Maar ik denk dat bij veel te weinig mensen dat belletje dus gaat rinkelen. Nou ja, heel verhaal, maar ik voelde hem zo duidelijk van de week toen ik dat had.
Maar zo werkt het, denk ik, hè? Dat jij komt daar, dat als we het weten, dan kunnen we anderen daar ook alert op maken.
En belangrijk ook om aan te vullen, hè, als het dan gaat over prostitutie, dan gaan er misschien wat belletjes rinkelen.
Arbeidsuitbuiting.
Maar we hebben natuurlijk ook arbeidsuitbuiting. En we hebben criminele uitbuiting. Ja. Hè, ook die vormen bestaan. En daar zijn dus ook allerlei vragen die we kunnen blijven stellen. Hey, hoe is zo'n situatie van iemand? En gaat het goed met iemand in zo'n situatie?
Het is ingewikkeld. Hè? Dus daar kunnen we elkaar bij gebruiken. En dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Hè? Van, er zijn zoveel organisaties, er zit zoveel kennis. Maar maak gebruik van elkaar en maak het bespreekbaar. Maar ben daarin ook voorzichtig. He, van wat vraag je, maar wat vraag je ook niet? En moet je binnen je organisatie goed bespreken hoe je dat aanpakt? En dan zeg ik al, bel Veilig Thuis, wij denken met je mee. Kunnen ook dat goed bespreken. He, van wanneer vraag je nu iets wel en wanneer vraag je iets niet? En wat ik nog mee wil geven, wat ik vaak hoor is, ja, maar ik weet het niet 100% zeker, dus dan bel ik maar
zo
niet.
Zo herkenbaar.
Jij hoeft het helemaal niet 100% zeker te weten. Ik weet het soms als aandachtsfunctionaris ook niet 100% zeker. Wat ik wel weet is dat ik zorgen heb. En dat dit moet stoppen.
Ik vind het heel mooi dat je dit zegt, Ilse. Want daarom brengen we nu ook in deze podcast de keten in beeld, zeg maar. Hè? Dus maar ook, hè, wat je in het begin vertelde, het is en. En mensen, als ze binnenkomen, of een betrokkenen of een omstander, weet vaak helemaal niet waar het over gaat. Dus het gaat erover dat je zorgen met elkaar gaat bespreken. En ja. niet weet wat de uitkomst gaat zijn, maar wel denkt, hey, nee. hier zijn signalen. En laten we eens kijken wat daar aan de hand is en of de omstandigheden voor iemand wel goed zijn. Ongeacht of het nou gaat over huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel of alle andere ja. vormen van geweld of ja. onveiligheid. Ja. Maar er is zorg nodig.
Ja, ja. Dus je neemt je ja. onderbuikgevoel serieus en je doet daar wat mee. Je gaat handelen. Nou, dat zegt die meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ook. En dat is inderdaad het allerbelangrijkste. En dat je niet luistert naar al die stemmetjes in je hoofd die zeggen, ja, wie ben ik om er nou iets van te zeggen? Ik heb er eigenlijk ook helemaal geen verstand van. Of wat gebeurt er als ik het bespreekbaar maak? Of straks raak ik de vertrouwensrelatie kwijt? Nou, al die dilemma's die kennen we natuurlijk in dit veld. Ja. En ja, daar kan je dus heel mooi met Veilig Thuis over in gesprek. Ik zat nog iets anders te denken, ja. Joyce. Ik meen mij te herinneren dat jij ook wel eens casussen bij Comensa hebt meegemaakt dat kinderen aan het werk gezet zijn. Werken ja. jullie dan als Comensa daarin ook samen met bijvoorbeeld een Veilig Thuis?
Ja, dan wordt als eerste Veilig Thuis gebeld. Ja, inderdaad. Een situatie waar, en dan weten we niet of een kind aan het werk gezet is, maar wel een minderjarige in een werksituatie aangetroffen wordt.
Ja, ik zeg het natuurlijk weer net niet helemaal handig, maar ja.
Nee, maar dit is precies de nuance. Ja. Hè? We weten het niet. En dan is wel Veilig Thuis degene die dan kan kijken, hey, wat zijn de omstandigheden voor dit kind? En kennen we dit kind? En wat is de relatie met de ouders? Zijn die erbij of niet?
Ja. 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 En hoe zitten die ouders daar dan in? Hè? Want wat vaak het dilemma is, is dat ouders vaak dan moeten werken. En wij vinden dat kinderen niet alleen thuis mogen zijn. Dus kinderen gaan mee. En daar moet je denk ik heel goed naar kijken. Wat gebeurt er dan? Inderdaad, wat jij zegt, Joyce, kinderen aan het werk gezet. Het is namelijk nooit zo zwart-wit. Hè? Deze ouders kunnen net zo goed wat je dan zegt. Ja, als je je kinderen te werk zet, dan ben je pleger. Hè? Dan ben je dader. Maar ja, 9 van de 10 zijn deze ouders slachtoffer. Dus dat moet je heel goed in kaart gaan brengen. En nou ja, zorgvuldig.
Maar die situatie, ja. die komen we dus ook tegen. Hè? Dus we hebben het nu natuurlijk veel over volwassenen die slachtoffer worden van mensenhandel. Maar ook kinderen kunnen slachtoffer worden inderdaad van verschillende vormen van mensenhandel. Hè? Dus inderdaad van seksuele uitbuiting, maar ook van andere vormen.
Ja, we zien echt wel een trend nu in criminele uitbuiting.
Kan je daar
hè?
Iets kort nog over zeggen? Waar moeten we dan aan denken?
Ja, jongeren die bijvoorbeeld ingezet worden in hennep, toppen knippen, drugs, pakketjes rondbrengen, leningen, stelen, noem maar op. En dat is natuurlijk best wel een ingewikkeld, dus moeilijk zichtbaar te krijgen. Dus wat ik al net zei, ja, we noemen dan de boefjes. Er komt de melding binnen, oh, een jongen of een meisje heeft iets gestolen. Maar er waren andere mensen bij, zoals iets geks wat gestolen werd. Is niet echt passend. Dan moeten er wel alarmbellen afgaan. En het is vaak lastig, hè, want je zit in die groepsdruk. Jongeren willen graag ergens bij horen. Het is toch een samenleving van snel geld. Ik wil een nieuwe Nike Air Jordan, de Black Bananas, noem maar op. Als iemand zegt, joh, als je dit even voor me doet, dan
fix ik die voor je.
Ja. Krijg je dat van mij? Fix ik die voor je? Ja, nou lekker. En dan hoor je ook nog ergens bij, hè? Bij die stoere club jongens meiden. De volgende stap is wel dat je weinig keuze hebt. Alleen, dan heb je die groepsdruk. En dan wordt natuurlijk ook wel gezegd, jij gaat hier niks vertellen over wat hier gebeurt. En als je dan een keer opgepakt wordt, dan ga jij gewoon zeggen dat jij niks weet, dat je niemand kent en dat je niks gedaan hebt. Dus en dat gebeurt. Dat gebeurt denk ik veel meer dan wat wij nog zichtbaar hebben. Maar daar moeten we wel alert op zijn.
Veel gebeurt ook in die online wereld, hè? Ja, dat
ja. Ja, dat gaat snel. Hè? En dat proberen wij met slachtoffers ook wel. Vooral bij de ook wat jongeren, maar ook wel de ouderen. Zo van, joh, hoe wat is jouw gedrag op social media? Hoe weerbaar ben jij? Hè, wat gebeurt er dan? We vertrouwen. Het gaat zo snel. En ja, dat moet echt een gespreksonderwerp. En dan moet denk ik ook in heel die hulpverlening en heel die strafzorgketen moet dat ook gewoon echt onder de aandacht zijn. En moeten wij ook allemaal ingeschoold worden en mee kunnen. Hè? Met al die social media kanalen, wat dan op dat moment speelt.
Mooi hoe je al die processen in kaart brengt. En ons daar eigenlijk een beetje een inkijkje in geeft. Ook van wat er allemaal kan spelen bij ook een iemand die bijvoorbeeld dader is. Hè? En als dat een ouder is of een partner. Ja. Wat er allemaal in kan spelen. Dat vind ik heel mooi dat je daar een beeld in geeft. Ik denk ook dat het daardoor heel duidelijk wordt van in heel veel gevallen, zeker als het in familiaire band is, dan is het vaak niet dat iemand dacht, goh, ik ga kinderen nemen om die eens even lekker uit te buiten. Of ik ga een partner. Nee. En dan, soms zijn er allerlei omstandigheden die ertoe bijdragen dat een mishandelende of een onveilige situatie, een situatie waar geweld speelt, zich ontstaat. Het is natuurlijk niet altijd zo. Je hebt ook mensen die echt moedwillig op zoek zijn naar slachtoffers. En dus die kant is er absoluut ook. Is er nu nog iets, want we gaan richting het einde. En ik kijk ook even mijn mede-interviewer aan, Joyce. Ik kan jullie aankijken tijdens dit interview. Is er iets wat nog niet genoemd is, wat echt wel essentieel is voor nu? Voordat we echt een punt zetten bij dit interview. Ik vond het ook mooi dat je die alarmbellen net noemde. Misschien heb je nog 1 of 2 alarmbellen waarvan je zegt, die zijn wel echt heel belangrijk. Maar als je zegt, ik heb alles gezegd, is dat ook oké?
Ik zou eigenlijk nog de inzet van ervaringsdeskundigen echt willen promoten. Want ik denk dat dat echt werkt. Dat als je een slachtoffer, dat die professionals, die weten heel veel. Maar hebben het 9 van 10 hebben het niet zelf meegemaakt. En ik merk als we het over Lifeline hebben, dat een ervaringsdeskundige echt dat verschil kan gaan maken.
Die zouden die rol van die Lifeline kunnen gaan vervullen. Dat is wat je daarmee doet.
Ja, en ik denk dat als wij als professionals ons daar veel bewuster van mogen zijn. Dat we kennen onze professionele keten. Maar er is ook wel een opkomst in ervaringsdeskundigen die we, waar we denk ik ook kennis mee moeten maken. En ook ons bewust zijn van, die professionele keten, die moeten we inzetten. Maar kijk ook eens naar die ervaringsdeskundigen, want dat kan zo waardevol zijn.
Mooi.
Mooie afsluitende tip hoor, Ilse. Ja. Ilse, ik heb nog een vraagje. Wat nou als iemand twijfelt? Zegt ik twijfel of ik überhaupt wel moet gaan bellen naar Veilig Thuis? Of denkt, ik weet niet of ik hier wel over moet bellen.
Dan zou ik zeggen, bij twijfel, toch doen. Ja, ik zou echt willen adviseren, bel. Want wat we vaak toch van slachtoffers terug horen is, mensen hebben echt wel iets gemerkt. Mensen hebben echt wel iets gezien. Of ik heb ooit wel iets gezegd tegen bijvoorbeeld een man, een maatschappelijk werker. En dan horen wij ook van slachtoffers waar we mee gewerkt hebben. Van ik heb al zoveel hulpverlening gezien. Die moeten iets gezien hebben. Alleen wat we vaak merken is dat mensen het lastig vinden. Hè, van wat ik al zei, van moet ik het 100% zeker weten? Wat gaat er dan gebeuren? Dus ik denk, bel, want jij kan echt dat verschil gaan maken. En je laat dan ook aan een slachtoffer zien van, ik neem jou wel serieus. Ik twijfel niet aan jou. Ik zie dat het niet goed gaat. En dat zijn de enige momenten dat wij kunnen zeggen, dan zijn het stappen die we kunnen gaan zetten voor het doorbreken van de spiraal van geweld. Mensenhandeltrajecten, dan kunnen we ook echt iets gaan doen. Maar dan moet je wel doen.
Inderdaad. En als het over een professional gaat, die denkt misschien, maar ik wil mijn relatie met mijn cliënt niet doorbreken. Of ik heb geheimhoudingsplicht. Misschien denkt soms een hulpverlener of een behandelaar dat wel. Wat zou je die adviseren?
Om het sowieso intern goed te bespreken en je altijd goed af te vragen van, ik ben misschien wel de enige die dit nu weet of ziet. Dus ik zal in gesprek moeten met mijn cliënten. Want ik maak me zorgen. Doe je dat niet, dan ben jij net zo verantwoordelijk voor het in stand houden mogelijk van het geweld. En dat klinkt heel heftig en heel hard, maar het is natuurlijk wel zo. Jij ziet iets en je handelt niet. En daarom hebben we natuurlijk die meldcode sowieso door de overheid opgebouwd. Dat we eigenlijk niet anders kunnen dan in ieder geval goed overwegen of je wel of niet meldt en wat je met die signalen doet. En ik wil daarin meegeven als professional, moet je ook je cliënt daarin meenemen.
Nou, dat is toch een prachtig einde van deze podcast. Ik wil je onwijs namens Joyce en mij bedanken voor echt een heel mooi en waardevol gesprek. En ik weet zeker dat er mensen zijn die geluisterd hebben en echt denken, nou, ik ga toch die telefoon pakken of ik ga toch dat ene gesprek aan met die professional of met jullie. Ja, nog maar één gesprek, Joyce. Ja, nog maar één. En we hebben al zulke waardevolle gesprekken gehad. Ja, heb je nog niet de hele serie geluisterd? Wij nodigen je van harte uit om die natuurlijk allemaal te luisteren. Want ze zijn één voor één allemaal inspirerend. Deel ze vooral met je netwerk. Want dat is ons uiteindelijke doel. Dat zoveel mogelijk mensen meer leren over de aanpak huisgeweld en kindermishandeling. En de stappen nemen die ze daarin kunnen nemen om dat grote verschil te maken, waar Ilse het ook net zo mooi over had. Laat ons weten wat je ervan vindt. We krijgen ook graag feedback en horen ook heel graag, ja, wat je heeft geïnspireerd en welke, ja, wat je misschien vanaf morgen wel anders gaat doen dan dat je het gisteren deed. Dank je wel voor het luisteren en Ilse nogmaals bedankt.
Graag gedaan.
Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comensa.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit? Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!